Ik wil graag de Bijbel openen in de Colossensebrief. Vanavond in hoofdstuk 3, een bekend vers. En vanuit die schriftplaats wat meer nadenken over wij als gelovigen van de gemeente, wat we in de wellicht nabije toekomst mogen betekenen en doen, samen met onze Heer, ons hoofd. We hebben het gehad over de opname van de gemeente en het feit dat we allen ook individueel voor de rechterstoel van Christus geopenbaard zullen worden, waar de Heer onze levensloopbaan dan beoordeelt en ons ook allen individueel heerlijkheid dan wel loon geeft naar het werk wat Hij in ons leven heeft kunnen doen. En ja, als dat dan gebeurd is, dan hebben sommige christenen het idee dat je dan, als je dan in de hemel bent, dat je op een wolkje zit om harpje te spelen. Dat is de bekende uitdrukking. Maar als we de Bijbel nader onderzoeken met het licht van het Nieuwe Testament en dus daarna zelfs terugkeren naar het Oude Testament, dan merk je wel dat wij die altijd met de Heere zullen wezen, zoals dat staat in 1 Thessalonicense 4, ook wel degelijk nog een toekomstige taak hebben. Dat wil zeggen dat we niet altijd alleen maar met de Heere zullen wezen, maar dat wij ook daar waar Hij actief wordt, ook betrokken zullen zijn in het werk wat Hij zal doen. En hier vind je daar een beschrijving van in hoofdstuk 3 vers 4 van de Colossensebrief. Wanneer Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult gij ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dat betekent dus dat wij ook zullen delen in de erfenis die de Heer heeft ontvangen, want we zijn mede-erfgenamen met Christus geworden volgens Romeinen 8. En de erfenis die Hij heeft onder de heiligen, zoals in Efeze 1 staat, die wij zouden mogen leren kennen vanuit de schrift, daar hebben wij deel aan. En het is dus niet alleen zo dat we met hem gekruisigd zijn, gestorven en begraven, en ook met hem opgewekt zijn in een nieuw leven, maar ook zelfs met hem gezet zijn in de hemel. Dat is nu allemaal al een realiteit. En daar ligt onze toekomst dus ook als gelovigen, hè, dat we naar de Heer toe gaan. We worden weggerukt tot God en zijn troon, zegt Openbaring 12. En wij zullen altijd met de Heere wezen. En daarna, als we dan allen ook voor de rechterstoel van Christus geweest zijn en de Heer ons het loon geeft wat we waardig zijn geweest, dan zullen wij ook als gemeente collectief bij de Heer in zijn werk betrokken worden. Hij is het hoofd, wij zijn leden van zijn lichaam. En als hoofd en lichaam verenigd zijn, één geheel geworden zijn, en daarna ook als Christus zich openbaart op aarde, blijkt dus ook hier te staan dat wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Want de openbaring van Christus, in het bijzonder is dat als hij wederkomt op de Olijfberg en de tijd daarna, en dan zal hij ook zijn heerlijkheid in deze wereld gaan demonstreren en zijn koninkrijk oprichten. En het blijkt dus dat de gemeente daarbij betrokken is, als zijnde zijn leden van zijn lichaam. Daar hebben we natuurlijk wel veel schriftplaatsen van die daar iets over zeggen. In de eerste plaats, als ik even naar Openbaring met je toe ga, in hoofdstuk 17. En in Openbaring wordt het gewoonlijk in een illustratie weergegeven. Een omschrijving die iets uitbeeldt. Maar in hoofdstuk 17, waarin de ondergang van Babylon, wat de hoofdstad van deze wereld zal worden, daarin blijkt dus dat er ook in die tijd van de wederkomst van Christus, in die tijd een strijd ontstaat tussen het beest, en dat is dan het beest uit de zee, die 10 hoornen, 10 koningen aan zich heeft gebonden. En die zullen samen strijden. Dat staat in vers 14 van hoofdstuk 17. Deze zullen tegen of met het lam krijgen, strijden, en het lam zal hen overwinnen. Want het is een Heere der Heren en een Koning der Koningen. En waar het lam van nature een mak karakter heeft, gewillig en gedwee, onderdanig, kennen wij het lam in het boek Openbaring als staande, als geslacht. En er wordt zelfs gesproken over, in hoofdstuk 6, verberg ons voor de toorn van het lam. Degene die het lam was, dat is de heiland, de Heer Jezus Christus, toen Johannes de Doper hem zag komen bij, voordat hij gedoopt zou worden, zei hij, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En inmiddels is het lam geslacht, aan het kruis is hij gestorven voor onze zonden en hij is opgestaan. En in zijn wederkomst wordt hij dus gezien als het lam staande, als geslacht. Maar het blijkt ook nog een lam te zijn met toorn. En dat is toorn in verband met de volkerenwereld die dan in opstand zijn tegen de Here. Psalm 2 beschrijft dat onder andere ook. En hier staat daarna in vers 14 nog. En die met hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. Dat zijn niet drie categorieën van gelovigen, dat zijn gewoon drie omschrijvingen voor de gezindheid van de gemeente. Wij zijn gelovigen en daarom zijn we ook uitverkoren en geroepen. De basis is altijd het geloof en wij zijn dus inderdaad deze drie omschrijvingen samen, want we zijn met de Here. We kunnen ook dus hier lezen en die met hem zijn, namelijk zijn gemeente. Wij zijn geroepen een God, zegt Romeinen 8. Wij zijn uitverkoren een God, zegt ook Romeinen 8. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene God? Nou, dat is niet meer mogelijk. Wij zijn vrij gekocht door het bloed van Christus. Al onze schuld is volkomen verzoend en weggedaan. En daarom kunnen we dus pleiten op het bloed van onze heiland. En ook als hoge priester van zijn gemeente reinigt en heiligt hij ons. En hier zien we dus die strijd dat de Heer tegen die legermacht van het beest en die 10 koningen samen een grote legermacht hebben opgezet tegen de Heer en tegen het lam dus. Maar die is niet alleen en die met hem zijn en we zullen altijd met hem wezen, zei 1 Thessalonicenzen 4 aan het eind. En hier vind je daar een beschrijving van. En als we doorbladeren, hoofdstuk 19, ook een bekend gedeelte. Daar vinden we het dan meer in een omschrijving. Want het is eigenlijk een gezicht wat hij ziet in de hemel. Hij ziet daar een ruiter op een wit paard rijden. En de naam vanaf vers 11 is dat. Vanaf vers 11 lees je dus hoe hij heet, was genaamd, staat er. Getrouw en waarachtig, en hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En in vers 16 staat ook een omschrijving van wie hij is. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven, Koning der Koningen en Heere der Heren. Dat hebben we net ook gelezen in Openbaring 17 vers 14, en dat was gezegd van het lam. Dus deze ruiter die op dat witte paard zit, die ons op die manier voorgesteld wordt, dat is hij die rein is. Wit staat voor reinheid en voor rechtvaardigheid en voor goddelijkheid zelfs. Dat kun je in de schrift opzoeken door het woord wit op te zoeken en dan krijg je die kenmerken wel aangereikt. En hij zit op een paard omdat een paard uiteraard een beeld staat is van koninklijke macht. In Zacharië wordt gesproken over het paard zijner majesteit. Dus een paard is ook een koninklijk dier. Dat straalt een paard normaal gesproken ook uit. Zeker als je hem naast een ezel zet. Dan is dat wat het hier uitbeeldt. En de Heer die dan op dat paard zit, is beschreven als iemand die strijd voert. Vers 12 zegt, zijn ogen waren als een vlamvuur. En op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. Dat is een uitdrukking van zijn koninklijke waardigheid. En hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. Maar ons wordt meteen die naam ook uitgelegd in de volgende versen. Hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. En zijn naam wordt genaamd het woord Gods. Nou, dan weten we wie het is eigenlijk. Er staat ook vast wel Johannes 1 vers 1 bij afgedrukt. In het begin was het woord en het woord was God. En het woord was bij God, staat er ook, hè, tussen nog. En dat duidt dan op het woord wat vlees geworden is, als een beschrijving van onze Heer en Heiland. En dan vers 14, en de Heer legers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed met wit en rein, fijn lijnwaad. Dus hij is ook niet alleen, hij heeft de grote legermacht, verschillende heerlegers achter zich aan. Ook die zijn op witte paarden. Ik begrijp wel dat dat natuurlijk niet letterlijk zo bedoeld is, maar dat wij hem volgen in de hemel, want het is een teken wat in de hemel gezien wordt. En dat we dus in die strijd betrokken zullen zijn. Maar het zijn degenen die erop zitten, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad. Een dergelijke omschrijving vind je trouwens ook in Openbaring 4 vers 4 van de 24 ouderlingen. En die zijn rondom de troon daar als een ander beeld van de verheerlijkte gemeente. En dat ze dus de Heer volgen blijkt omdat ze ook samen met die Heer optrekken in die strijd. En dan staat in vers 15. En uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmede de heidenen slaan zou. En hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn des toorns en de gramschap des almachtigen Gods. En ik hoop dat je hier ook weer schriftplaatsverwijzingen bij hebt staan. En ik refereer daar maar aan, omdat als ze correct zijn, ik daar meestal even op wijs. In Openbaring 2 vind je die waarheid ten aanzien van een van die zeven gemeenten, die dan trouw is aan de Heer, die zal, hè, wie overwint, dat doe je door geloof, die zal dus ook deze positie ontvangen, samen met de Heer. En in Openbaring 12, die mis ik altijd in mijn Bijbel, daar staat het ook, en daar wordt het gezegd van die mannelijke zoon, die wordt weggerukt tot God en zijn troon, dat kind. En daar staat ook dat hij al de heidenen zou hoeden met een ijzeren scepter. Soms staat er roede, soms staat er staf, soms staat er scepter. Maar het gaat telkens om hetzelfde begrip. De tekst is ontleend aan Psalm 2 vers 9. Waar het gezegd wordt over: ik heb toch mijn koning gezalfd over de berg mijner heiligheid. Mijn zoon zijt gij, heden heb ik u gegenereerd. En dat spreekt volgens het Nieuwe Testament van de opgestane Heer, die in die positie van koning en ook hoge priester, maar ook als koning der koningen en heren der heren gesteld werd. En hij is dus boven alles verheven. Dat weten we al, alleen dat zien we nu nog niet, zegt Hebreeën 2. We weten dat alle dingen aan zijn voeten onderworpen zijn. Juridisch gezien is dat zo. Alleen de Heer maakt in deze bedeling der genade Gods nog geen gebruik van die positie en die macht. Dat doet hij in de dagen van zijn wederkomst wel. En dan zal hij dus ook daar waar hij recht op heeft, opeisen. Zoals in Psalm 2 dan beschreven wordt. Tot aan de einden der aarde, hè, wordt dat gezegd. En hier wordt dus beschreven het werk van de ruiter op het witte paard in de eerste plaats. Maar hij wordt gevolgd door een heerleger. Het staat nu in het meervoud, maar als je verderop in vers 19 leest, dan zie je dat het weer in het enkelvoud staat. En dat is het bijzondere, als we vers 19 eerst even lezen, daar staat: en ik zag het beest en de koningen der aarde en hun heerlegers vergaderd om krijg te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn heerleger. En nu staat het enkelvoud, en dat kan natuurlijk ook, want de gemeente is een enkelvoud als begrip, maar het bestaat uit vele leden en dus is in die zin weer een meervoud. Het is één groot heerleger onder leiding van deze ruiter op het witte paard, Christus zelf. En hij overwint met zijn gemeente in de toekomst dus dat beest uit de zee en de valse profeet en werpt hen levend in de poel des vuurs. En daarna staat dat de draak, de duivel, ook voor 1000 jaren gebonden wordt. En dan vangt dus het koninkrijk op aarde aan, het geopenbaarde koninkrijk. Daar is waar het uiteindelijk op uitloopt. Maar voordat het zover is, gaat er dus nog wel enige strijd aan vooraf. En dat is op het felst van de snede. En de tegenstander laat zich niet zomaar overwinnen. Maar hij is degene die uiteindelijk toch zijn macht moet verliezen, omdat Christus de overwinnaar is. Wij zijn daar in die toekomende tijd bij betrokken. En dat is een waarheid die we in het Nieuwe Testament ook leren. Dat wat van Christus gezegd wordt in het enkelvoud, wordt dikwijls in het meervoud van de gemeente genoemd. Een bekend voorbeeld is natuurlijk, Christus is de Zoon van God. De Zoon van God. En wij zijn als gelovigen van de gemeente zonen Gods. En we zullen ook als zodanig als zonen worden aangesteld bij de verlossing van ons lichaam, zegt Romeinen 8. En wij weten ook dat de schepping, de wereld, verwacht de openbaring van de zonen Gods. En dat is dus de komst van Christus met zijn gemeente. In Romeinen 8 staat dat ook. Verder is een andere omschrijving van Christus dat hij is de eerstgeborene uit de doden. Dat betekent dat hij de hoogste positie heeft. Het gaat niet zozeer om dat hij het eerstgeboren is. De meeste eerstgeborenen in de Bijbel waren later dan de eerstgeboren, natuurlijk gezien. Maar die kregen wel het eerstgeboorterecht en de zegen daaraan verbonden dikwijls. En daar is Christus dus ook een type van. Het is niet Adam, maar de tweede Adam die de eerstgeborene is. En wij zijn als gelovigen van de gemeente geworden eerstgeborenen. Wij behoren tot een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel opgeschreven zijn, zegt Hebreeën hoofdstuk 12. En daar wordt meteen genoemd dat wij ook gekomen zijn tot het nieuwe verbond samengevat. Al die begrippen die er omschreven zijn, dat is een aanduiding van het nieuwe verbond waarvan de Heer Jezus Christus de middelaar was. Dus wij zijn ook eerstgeborenen. Hebreeën 12 vers 23 zegt dat. En Christus wordt genoemd de eersteling. Hij is de eersteling van degenen die ontslapen zijn, zegt 1 Korinthe 15. En van de gelovigen van de gemeente wordt gezegd dat wij als eerstelingen de geest ontvangen hebben in Romeinen 8. Dan zie je dus het meervoud als een aanduiding van de positie van de gemeente. En dat principe, dat vind je in de schrift vaker verwoord. Sommigen zullen bekend zijn, anderen misschien wat minder bekend. Maar het zijn vaak omschrijvingen die ook iets over onze toekomende taak zeggen. En de eerste die heel bekend is, is natuurlijk dat wij als gemeente als oudsten worden aangeduid. Oudsten, meervoud, ouderlingen in de Statenvertaling. Dan gaan we even naar Openbaring toe. Openbaring. Hoofdstuk 4 en 5, daar vind je ze het bijzonder eerst genoemd. Later komen ze nog wel eens vaker langs. Maar in hoofdstuk 4 vind je het meest uitgebreid en hoofdstuk 5 vult het dan nog aan. En in hoofdstuk 4 wordt gezien een deur die in de hemel geopend is volgens vers 1. En dan ziet Johannes in dat gezicht een troon die in de hemel gezet is volgens vers 2. En er zat iemand op die troon. En die wordt dan vervolgens beschreven met allerlei edelgesteenten om zijn heerlijkheid aan te geven. En vers 4 zegt dan, en rondom de troon waren 24 tronen. En op de tronen zag ik 24 ouderlingen, zittende bekleed met witte klederen. En ze hadden gouden kronen op hun hoofden. En van de troon gingen uit bliksemen en donderslagen en stemmen en 7 vurige lampen waren brandende voor de troon, welke zijn de 7 geesten Gods. En verderop zien we dan ook nog de 4 dieren. Laat die details allemaal zitten. En dan staat er in vers 9, wanneer de dieren heerlijkheid en eer dankzegging gaven hem die op de troon zat, die in alle eeuwigheid leeft, zo vielen de 24 ouderlingen voor hem die op de troon zat en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. En blijkt dus dat de schepper op de troon zit, maar het scheppingswerk heeft God door zijn zoon Jezus Christus laten uitvoeren, leren wij uit Colossense 1, Hebreeën 1 en dergelijke schriftplaatsen. En zij aanbidden degene die leeft in alle eeuwigheid. Nou, dat is wat de Heer Jezus zei. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Hoofdstuk 1 van Openbaring. En ze wierpen hun kronen voor de troon, zeggende, gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want gij hebt alle dingen geschapen, en door uw wil zijn zij, zijn ze geschapen. En dus ze eren de schepper. die zij toebehoren. En ze zijn dus in de hemel, rondom de troon die in het midden staat. Daar staan 24 tronen omheen. En daarop zitten die 24 ouderlingen, gekroond. Maar zodra ze de Heer zien en hem de eer geven, dan knielen ze voor hem neder. En leggen ze de kronen voor hem neer. Want uiteindelijk de heerlijkheid, de kroon is een beeld van de heerlijkheid, de roem die wij verwachten van de Heer. En de kroon der rechtvaardigheid hebben we alles van gelezen. Die hebben wij ontvangen omdat het zijn werk is wat hij door ons heeft kunnen doen. Wij zijn daar beschikbaar voor geweest, hebben ons leven in zijn hand gesteld. Maar uiteindelijk komt hem toch alle eer toe. Daarom leggen ze weer voor hem neder. Om echt de aanbidding bij de Heer neer te leggen. En in hoofdstuk 5 vind je ze dan weer. En dan staat in hoofdstuk 5 in vers 8. Daar gaat het dan over. Eerst het lam wat gezien wordt. Blijkt ook de leeuw uit de stam van Juda te zijn. En dan staat er in vers 8. En als het lam het boek genomen had, vielen de vier dieren en de 24 ouderlingen. De vier dieren zijn een uitbeelding van de vier hoedanigheden van Christus. Verschillende facetten van zijn werk. Maar ik zei dat zal ik maar laten zitten. Dat doe ik dan ook maar. En dan staat er. En de 24 ouderlingen vielen voor het lam neder. En hebben de elk citers van en gouden violen. Violen dat zijn schalen. Zijnde voor reukwerk. Aanbidding dus. Welke zijn de gebeden der heiligen. En ze zongen een nieuw lied. Zeggende gij zijt waardig het boek te nemen. En zijn zegelen te openen. Want gij zijt geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En dat is een prachtige beschrijving van de gemeente. Die komt immers uit alle volkeren voort. En gij hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. Let op het meervoud. Het zijn de ouderlingen, 24 ouderlingen, maar ze zijn ook als koningen en priesters. En wij zullen als koningen heersen op de aarde. Mocht je struikelen op het woord op, dan zou je het ook gewoon kunnen vertalen met over. Hè, omdat dan sommigen zeggen, ja, maar op aarde, daar is het toch Israël die heerst. En dat is ook correct. Samen met Christus zullen zij in het geopenbaarde koninkrijk de machtigste natie zijn, hoofd der heidenen. Maar het gaat hier niet zozeer over de gelovigen uit Israël. Het gaat hier over dat wat in de hemel gezien wordt. Die 24 ouderlingen bevinden zich rondom de troon. In de hemel. En daar heeft Israël geen positie. Israël heeft het hoogste recht op aarde in het koninkrijk. Maar de gemeente heeft een hemels burgerschap en een hemelse positie als eerstgeborenen. Met Christus. Dus over de aarde zou ook kunnen vertaald worden, want dit voorzetsel wat hier staat wordt ook dikwijls met over vertaald. En dan is het niet zozeer dat ze op aarde aanwezig hoeven te zijn, maar dat ze ook vanuit de hemel op aarde zullen heersen. Dus in die zin over de aarde. En hier heb je meteen ook al de volgende, hè, koningen en priesters. We weten op grond van met name de Hebreeënbrief dat de Heer Jezus Christus koning en hoge priester is geworden. Wegens de kracht van het onvergankelijke leven, dus sinds zijn opstanding. En dat is hij naar de ordening van Melchizedek. En omdat wij leden van zijn lichaam zijn, delen wij in diezelfde positie. En we zijn dus daarom koningen en priesters. Met de nadruk, als we het hebben over de dagen van de wederkomst van Christus, primair koningen. Het priesterschap van Christus, dat is nu meer aan de orde dan zijn koningschap. Omdat hij hoge priester is en in die bediening op de troon der genade zit in deze tijd. En in de dagen van zijn wederkomst ligt meer de nadruk op zijn koningschap. Omdat hij dan ook de koning der koningen zal zijn en heersen in deze wereld. En dat is ook ons beloofd. Aan ons is beloofd dat wij volgens 2 Timotheüs 2 vers 12, ik vind het altijd makkelijk te onthouden, 2 Timotheüs 2 vers 12, drie tweetjes zit erin. Er staat dan dat indien wij volharden, dat wij met hem zullen heersen, als koningen zullen regeren. En dat is een van de toekomende taken van de gemeente. Dus hier vind je zowel ouderlingen als koningen en priesters. Maar als je dat dan weet en je komt in het Oude Testament soms die term ook tegen, dan heb je meteen ook een aanwijzing voor de gemeente gevonden. He, met het licht van het Nieuwe Testament, de waarheden omtrent het Nieuwe Testament, kun je dus in het Oude Testament de gemeente herkennen. Het is dus niet zo dat de gemeente in het Oude Testament niet terug te vinden is. En dat wordt wel ook in christelijk Nederland gezegd, omdat het een verborgenheid was. Dan kunnen we alleen van zeggen dat het in de Oud-Testamentische tijd niet is geopenbaard, niet bekend is gemaakt. Maar nu we het licht van het Nieuwe Testament hebben, kunnen we die waarheden herkennen in het Oude. En daar geef ik een voorbeeld van. Als we even naar Jesaja 24 toe gaan. Jesaja 24. Overigens 24 ouderlingen, hè, dat is het dubbele van 12. En 12, dat wordt heel nauw verbonden met Israël. En 24 het dubbele. Dubbele heeft vaak ook met het dubbele deel te maken van de eerstgeborenen. En daar zie je dus ook weer een herkenning in van de gemeente. Dus Jesaja 24, nou het ligt vers 23 er maar gewoon uit. Daar staat, en de maan zal schaamrood worden. En de zon zal beschaamd worden. Als de Heere, de Heerscharen, op de berg Sion regeren zal en te Jeruzalem, of namelijk te Jeruzalem, want Sion ligt namelijk in Jeruzalem, en voor zijn oudsten zal heerlijkheid zijn. Dus hij blijkt hier als de koning te zijn. Hij zal immers heersen, regeren, maar hij is met zijn oudsten. En daar hebben we dus een aanwijzing van uit het Nieuwe Testament, dat de 24 ouderlingen hierin teruggezien worden. De oudsten. Oudsten zijn degenen die verantwoordelijkheid dragen, gewoonlijk geestelijke verantwoordelijkheid in de gemeente, ook vandaag de dag. Dat zijn voorgangers, of hoe je ze anders noemt, zijn eigenlijk overlappende begrippen. En hier is het de Heere zelf, met zijn oudsten, die heerlijkheid hebben. En wij zouden immers met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid. En hier betekent het dus ook dat wij in zijn koningschap over Jeruzalem, als de hoofdstad van het beloofde land, maar zelfs van heel de wereld in de toekomst, het zal de stad van de grote koning worden volgens Psalm 48. En daar zullen wij dus mede regeren. In die positie zullen we mede delen. En je moet het tijdstip, dacht ik, wel kunnen herkennen. Er wordt namelijk gezegd dat de zon die wordt beschaamd en de maan zal schaamrood worden. Dat zijn twee aanduidingen die een heenwijzing zijn naar de aanvang van de bekende dag des Heren. Die dan vaker omschreven wordt met de zon zal verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven. Maar in het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld in Handelingen 2... en ook in Openbaring 6 vind je diezelfde uitdrukking ook. En er staat dat de maan zal worden als bloed. Rood. Schaamrood staat hier. Het is dus eigenlijk een heenwijzing naar de aanvang van de dag des Heren. En volgens Matteüs 24 is dat terstond na de verdrukking van die dagen. Dan zal de Zoon des Mensen komen met grote kracht en heerlijkheid. Maar we weten dat als hij komt, hij niet alleen is. En hier staat dat hij dus zijn heerschappij over Sion en Jeruzalem zal hebben. En dat hij zijn heerschappij deelt met zijn oudsten, die met hem heerlijkheid hebben.
Dat de zon beschaamd zal worden, betekent dus dat de zon zijn schijnsel niet zal hebben.
Inderdaad, ja. Het is een omschrijving, omdat de andere omschrijvingen die hiermee overeenkomen, die zeggen dat de zon verduisterd wordt, of met wolken bedekt wordt, zwart wordt, duisternis geeft. En wat de maan betreft wordt gezegd dat hij geen licht geeft. Schaamrood wordt zoals hier. Zwart, bloed. Het zijn allemaal overeenkomende omschrijvingen die dus kenmerken. Dat is dus belangrijk dat je dat herkent vanuit het profetisch woord. Dat dit de aanvang is van de dag des Heren. Dus aan het eind van de 70ste jaarweek, direct na de grote verdrukking, komt de Zoon des Mensen. Met grote kracht en heerlijkheid staat er. En dan zal hij ook die stad Jeruzalem laten herbouwen en daar zal hij zijn heerschappij hebben. En dat doet hij met zijn oudsten. Dus je vindt hierin de gemeente eigenlijk terug. Een ander voorbeeld is dat de gemeente ook aangeduid wordt als heiligen, meervoud. Hè? De heilige Gods, dat is natuurlijk Christus. Denk maar aan dat heilige wat uit u geboren zal worden, dat kinderke Jezus. Of in Handelingen wordt gezegd, uw heilige knecht, Jezus. Daar zijn zowel Pontius Pilatus als Herodes tegen vergaderd. Dat verwijst dus ook naar de Heer. De heilige, dat is Christus zelf, maar heiligen in het meervoud. Zeker als het gaat om de nieuwtestamentische tijd met betrekking tot de gemeente, is het van toepassing op ons. En wij zijn heiligen, uitverkorenen, beminde Gods. En in die positie delen wij dus ook. En als de Heer wederkomt, staan in bepaalde schriftplaatsen de uitdrukking van hij komt met al zijn heiligen. Ik wil er een van lezen. Dat staat bijvoorbeeld in 2 Thessalonicense 1 in het Nieuwe Testament. 2 Thessalonicense 1. In dit gedeelte gaat het over de komst van de Heer in zijn openbaring, waarin wij ook verkwikking ontvangen. Dat is bij de opname van de gemeente. Dat staat in vers 7. En u die verdrukt wordt, verkwikking met ons, dus met Paulus, Silvanus en Timotheus, die ook deel uitmaken van de gemeente, nietwaar? In de openbaring van de Heer Jezus van de hemel, met de engelen zijn de kracht. Dan hebben we er nog één die we straks ook nog zullen belezen. Dus hou deze maar even vast voor straks. Hij komt dus met de engelen zijn de kracht. Dat kunnen gewoon hemelse engelen zijn natuurlijk. Maar het kan ook heel goed een aanduiding zijn van de gemeente. Zoals ik straks nog wel even zal toelichten. En dan staat er met vlammend vuur wraakdoende over degenen die God niet kennen in vers 8. En over degenen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Dat is wat de Heer doet ten opzichte van de goddelozen in zijn wederkomst. De welke zullen tot straf leiden het eeuwig verderf. Dus het gaat echt hier om de goddelozen die weigeren om hun knieën te buigen voor de Heer. En dan staat er, van het aangezicht des Heeren, van de heerlijkheid zijn de sterkte, wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijkt te worden, in, of onder, of te midden van, zo mag je het ook lezen, zijn heiligen. En wonderbaar te worden in allen die geloven. Dus die heiligen, dat zijn allen die geloven. Overmits onze getuigenis onder u is geloofd geworden in die dag. En dat is hier de dag van Christus. Want wij als leden van zijn gemeente zullen als Christus komt inderdaad hem bewonderen met grote eerbied. We zullen hem zien zoals hij is. We zullen hem gelijk wezen. Maar dat moet een geweldig gezicht zijn. Als je onze heiland dan in zijn volle heerlijkheid mag aanschouwen, dan hebben we alleen maar bewondering voor hem. En hier staat dat dan ook, hè? We zullen hem verheerlijkt worden met hem en ook hij zal door ons bewonderd worden in allen die geloven. En Paulus zegt erbij, omdat jullie ook onze getuigenis geloofd hebben. Dus een gemeentelijke waarheid heeft hij verkondigd. Hij maakt er zelf deel van uit en allen die tot de gemeente behoren dus ook. Hier is hij dus in zijn komst te midden van zijn heiligen en daarna komt hij ook weder in zijn openbaring met de engelen zijn de kracht. En dat kan heel goed dezelfde groep zijn. Alleen het is een iets later tijdstip. De dag van Christus is bij het begin, bij de opname van de gemeente en de openbaring van de Heer Jezus Christus, waarin hij wraak zal doen over alle goddelozen. Dat is met name vanaf het einde van de 70ste jaarweek, als hij zijn voeten gezet heeft op de Olijfberg. Maar dan zullen wij ook met hem zijn. En dat woord heiligen, ja, dat lees ik dan maar even in Judas. Daar komt het ook nog voor. Vlak voor openbaring. Judas. In vers 14. In deze brief van Judas gaat het over diverse oordelen die over de goddelozen zullen komen, tot zelfs in de dagen van de wederkomst van Christus aan toe. En dat zijn goddelozen die de genade van God veranderen in ontuchtigheid. Dat gebeurt vandaag trouwens ook wel. Maar in de dagen van de wederkomst van Christus zeker. En daarom staat over die goddelozen in vers 14. En van deze, dat woord deze komt vaker voor. En dat wijst dan terug naar het begin, die goddelozen. Uit vers 3 en 4. En dan staat er deze. Ze heeft ook Henoch, de zevende van Adam, geprofeteerd. En dat vind je terug in het boek van Henoch. Dat staat niet in de Bijbel. Maar dit gedeelte wordt dus door de Heilige Geest gesanctioneerd als waar. Betekent niet dat heel het boek Henoch waar hoeft te zijn. Maar we hebben het boek Henoch nog. Als je een bepaalde Bijbelprogramma hebt, zit daar vaak nog wel de tekst van het boek van Henoch in. En daar kun je het in terugvinden. Kijk, ik heb het, meen ik, in mijn aantekening opgeschreven. Ja, in het boek van Henoch, hoofdstuk 60 vers 8 en hoofdstuk 93 vers 3, daar staat deze omschrijving die hier dus geciteerd wordt. 60 vers 8 en 93 vers 3, kun je het nog eens nakijken. En daar staat dus dat die geprofiteerd heeft, zie, de Heere is gekomen met vele duizenden, de Griekse tekst zegt eigenlijk tienduizenden heiligen. En wat doen dan die heiligen met de Heer samen? Nou, volgens 2 Thessalonicenzen 1, wraak doen. En hier staat, om gericht te houden tegen allen en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken die ze goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Nou, het woord goddelozen of goddeloosheid of iets dergelijks staat hier heel vaak. Het zijn dus echt notoren goddelozen. Die willen dus echt niet geloven in God. Dan wel in zijn zoon Jezus Christus. En daarom treft hen het oordeel Gods. En daarbij is betrokken de Heere met zijn vele tienduizenden heiligen. Dat is een van de toekomende taken van de gemeente. Ik heb wel eens christenen horen zeggen die dan hier wat moeite mee hebben zeggen. Maar dat zie ik helemaal niet zitten om dat te doen. Maar je moet niet vergeten dat je dan niet meer in de gedachtegang en in dit aardse denken zit. Waar je misschien nu moeite zou hebben om iemand om het leven te brengen. Dat zou ik ook niet zomaar doen hoor. In die tijd is het een rechtvaardig oordeel van God. En deze mensen willen gewoon niet. God heeft hen ook door middel van de prediking van het evangelie van het koninkrijk wel degelijk de boodschap laten klinken om zich te bekeren en om het koninkrijk te beërven op aarde. Maar als ze dat niet willen, dan zijn de consequenties daarvan op hun eigen hoofd. En dus is dit een rechtvaardig oordeel van God. En als de Heer dat dan doet, doet hij dat niet zomaar lukraak, maar dat doet hij dus omdat hij rechtvaardig oordeelt en de gemeente is daarbij betrokken. Wij denken dan ook net zoals de Heer. En in die zin zijn we er dus wel bij betrokken als gemeente. In het Oude Testament kennen we natuurlijk de bekende vers van Zacharië 14. Laten we die ook maar even lezen. Daar vind je de heiligen ook genoemd. Zacharië 14. En dat begint ook met de dag des Heren die nabij is. Er staat dan, zie, de dag des Heren komt, of komt den Heren. Elders wordt dat genoemd, de dag des Heren is nabij, is aanstaande. En dan wordt er gezegd dat de heidenen tegen Jeruzalem worden verzameld ten strijde. De Heer doet dat zelfs. Om dat ontrouwe volk wat in de Joodse staat leeft uiteindelijk toch op de knieën te brengen. Er zal een gelovig overblijfsel uit voortkomen. En die verwoesten de stad en nog meer nare dingen die ik liever niet eens lees. Maar in vers 3 staat dan de ommekeer dat de Heere zal uittrekken. Hij zal strijden tegen die heidenen. Er is dus iets veranderd, want eerst gebruikt de Heer die heidenen om Jeruzalem en het land van de Joodse staat te verwoesten. En daarna strijdt hij tegen diezelfde heidenen. En dat kan alleen maar omdat men de naam des Heeren heeft aangeroepen. Volgens Joël 2 bijvoorbeeld. En dus strijdt hij nu ten gunste van het overblijfsel van zijn volk, wat in Jeruzalem in de grote nood, in de dag der benauwdheid, zijn naam heeft aangeroepen. En dan staat in vers 4, en zijn voeten zullen te 10 dagen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten. Nou, dat is wat ook beloofd was in Handelingen 1, toen de Heer naar de hemel ging. Toen werd ook al gezegd, deze Jezus zal al zo wederkomen met de wolken des hemels. En hij vertrok vanaf de Olijfberg. Dus daar zal de Heer ook wederkeren. En bij die gelegenheid gebeurt er iets met die berg. Er staat, de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden, naar het oosten en naar het westen, zodat een zeer grote vallei zal zijn. En de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, de helft des zelfs naar het zuiden. Dan zult gelieden vlieden door de vallei mijner bergen, want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal. Het woord betekent eigenlijk afgezonderd. Het is een plaats die dus voor dat volk afgezonderd is, gereserveerd is. Petra, Sela, en sommige mensen zijn er geweest. Kun je vandaag nog steeds naartoe. Prachtig gebied. En gij zult vlieden, gelijk als gij vloot voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En dan het laatste stuk. Dan zal de Heer en mijn God komen en al de heiligen met u. O Heer. En hier vind je heiligen in het meervoud. En dat is dus ook een aanduiding van de gemeente. Staat nu niet heilige engelen. Die uitdrukking komt ook wel eens een enkele keer voor. Maar hier staat de heiligen met u. Ja, en wij weten dat wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. En als de Heer dus wederkeert op de Olijfberg, blijkt hij niet alleen te zijn. Zijn gemeente is daarbij. Wat dus ook meteen betekent dat we een bepaalde rol zullen spelen in verband met degene die dan vluchten naar Azal. En daar schuilen voor het gevaar wat hen nu omringde. En daar zullen ze de Heer ontmoeten. En daar zijn wij dus ook bij als gemeente. Hier staat het woord heiligen, dus dat is duidelijk dat het dan lijkt me ook over de gemeente moet gaan. Ik zei net al, als je trouwens nog één wil hebben, moet je voor jezelf eens nazoeken, de Deuteronomium 33 vers 2. Als je dat noteert en kijkt eens na, dan heb je nog eens wat voor jezelf te doen. Daar worden de heiligen ook genoemd. Maar omwille van de tijd laat ik die nu buiten beschouwing. En ik ga door wat dat betreft van de engelen. Dat heb ik net gelezen in 2 Thessalonicense 1. We hebben gezien dat de Heer dan in de openbaring van de hemel komt en dan staat er met de engelen zijn er kracht. Engelen zijn krachtige helden volgens de schrift. En als hij komt met grote kracht en heerlijkheid, blijkt hij niet alleen te zijn. Hier staat de engelen. Nou kan het zo zijn dat het natuurlijk letterlijke engelen, hemelse wezens bedoeld zijn. Maar onze positie in de toekomst is in de hemel. En je kunt dat dus ook onderbouwen met schriftuurlijke gegevens door te zeggen, ja, in Lucas 20 vers 35 en 36 staat dat degenen die die toekomende eeuw zullen beërven, dat zijn zonen van de opstanding en die zullen zijn de engelen gelijk. Ja, we zijn dan toch ook hemelse wezens geworden, we zijn toch onze hemelse positie erachter geworden. Dus de engelen gelijk. In Hebreeën 12 staat dat we gekomen zijn tot die gemeente van eerstgeborenen. Maar er staat ook bij tot tienduizenden der engelen die zich daar bevinden. En een hele mooie vind ik altijd in dit verband die we al gelezen hebben in Openbaring 12. Hè, waarin dus gesproken wordt over die mannelijke zoon. Die wordt weggerukt tot God en zijn troon. En daarna is er even sprake van die vrouw die vlucht in de woestijn. En dan lezen we in Openbaring 12, ik zoek hem toch maar even op, in vers 7. De vrouw vlucht dan in de woestijn waar ze een plaats heeft bereid, haar van God bereid, opdat zij haar daar zouden voeden 1260 dagen. Dat is ook een taak van de gemeente. In die tijd dat ze dus bewaard wordt in die schuilplaats, zullen ze haar voeden, met geestelijk, maar ik denk ook wel met letterlijk voedsel. Zoals Elia gevoed werd door de raven, als een illustratie daarvan. En dan vers 7 staat, en er werd krijg in de hemel. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak krijgde ook en zijn engelen. En ze hebben niet vermocht. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En dan wordt die grote draak op de aarde geworpen. Met zijn engelen. En hier hebben we dus Michael met zijn engelen. Michael is een naam voor Christus. Wie is als God betekent het? Nou, dat is Christus natuurlijk, het beeld van God. En vervolgens heeft hij engelen bij zich. Nou, als je dus vast wil houden aan hemelse engels, hemelengelenwezens, dan is dat wat mij betreft ook prima. Maar ik zou ook heel goed de mogelijkheid willen overwegen om hier de gemeente in te zien. Omdat Michael Christus is, diezelfde Michael speelt een rol in verband met... Nou, moet ik hem nog even lezen? 1 Thessalonicense 4. Dat hebben we toch al een avond gehad. Michael is namelijk de aartsengel in de Bijbel. En daar wordt hij niet bij name genoemd. Maar in 1 Thessalonicense 4 vers 16 staat... De Heere zelf zal met een geroep, met de stem des archangels... Een archangel betekent aartsengel, de eerste, voornaamste engel... En dat is Christus. En met de bazuin Gods nederdalen van de hemel. En daarna staat dat we opgenomen zullen worden. En dus deze Michael is feitelijk de aanduiding van Christus in relatie tot de gemeente in 1 Thessalonicense 4. En in Daniël 12 heeft hij zelfs nog een relatie tot zijn volk. Want daar wordt hij de vorst van het volk genoemd. Dat dan in de benauwdheid terechtkomt. Maar hier lezen we dus over Michael met zijn engelen. Dat kan dus heel goed een type zijn of een omschrijving zijn van Christus met zijn gemeente. Die dan in die hemel die strijd die we nu al lang hebben, een geestelijke strijd tegen de overheden en machten, dan uiteindelijk beslechten door hen te overwinnen in de kracht van de Heer. En dan moeten ze de hemel uit, op aarde geworpen worden. En waar wij erin gaan, gaan zij eruit, zo gezegd. En dan zie je denk ik dat de engelen ook heel goed een beeld van de gemeente kunnen zijn. En daarnaast hebben we natuurlijk nog Matthäus 16. Matthäus 16 vers 27. Wat over de wederkomst van de Heer spreekt. Als de Zoon des Mensen. En dan staat er vers 27, want de Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader. Elders staat in zijn heerlijkheid. Maar ja, Vader en Zoon zijn één, dus wat de Vader aan de Zoon geeft is van hen beiden samen. Hij komt in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen. En alsdan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. En dat doet hij dus met zijn engelen. Maar als je dit vers naast Openbaring 22 legt, dan vind je nagenoeg dezelfde omschrijving. Openbaring 22. In het 12e vers. Daar staat... En zie, ik kom haastelijk, dat zegt de Heer dus, en mijn loon is met mij. In Matthäus 16 waren het de engelen die bij hem waren. En nu staat er, en mijn loon is met mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. Matthäus 16 zei, gelijk zijn doen was, wat hij gedaan heeft. Maar ja, dat is synoniem voor werken. En als je die twee versen dus naast elkaar zet, dan blijkt dus de komst van de Heer of de Zoon des Mensen enerzijds met zijn engelen, hier staat zijn loon. En voor ons is dat, neem ik aan, wel bekend, dat het loon van de Heer, dat in de eerste plaats zijn gemeente is. Een ander woord voor loon is het erfdeel en wij zijn in hem een erfdeel geworden. Efeze 1. en zet deze twee schriftplaatsen onder elkaar, dan zie je dus dat het loon wat met de Heer meekomt in de toekomst eigenlijk vergelden zal naar zijn werken. Oftewel, de Zoon des Mensen komt met zijn engelen om een ieder te vergelden naar zijn doen. En dat zie je dan ook soms in die gelijkenissen terug uit Matteüs 13. Weet je wel, dat gelijkenis van het visnet en die van het onkruid naast de tarwe. Dan zijn het de engelen die de maaiers zijn en die schiften dan dat wat gelovig is van het ongelovige af. Ze oordelen daar. En dat is een van de toekomende taken van de gemeente. De Bijbel zegt toch ook dat wij de wereld zullen oordelen. 1 Korinthe 6. Zelfs de engelen zullen oordelen. Nou, dat hebben we net gelezen in Openbaring 12. En wij zijn als die engelen die met Michael zijn. En wij oordelen de draak en zijn engelen daar. Uit de hemel naar beneden toe. En dat is een van de toekomende bezigheden die wij als gelovigen behorende tot zijn gemeente zullen hebben. Prachtige beschrijving dus. Zo net lazen we in Openbaring 1 een andere, die heb ik al even genoemd, hè, dat wij als koningen en priesters gemaakt zijn. De koning en priester naar de ordening van Melchizedek is Christus zelf. Wij zijn deelgenoot met hem. En als we het dan over koningen hebben, ja, koningen regeren. En de koning, dat is Christus zelf, zal in de dagen van zijn wederkomst gaan regeren over heel de wereld. En wij delen daarin als koningen. Dat is wat 2 Timotheüs 2, ik zeg nog maar een keer, vers 12 zegt. Indien wij verdragen, zo zullen wij ook met hem heersen. Met hem koning zijn, staat er letterlijk. Staat het woord basileus, het woord basileus in, dat is koning. Als werkwoord koning zijn, nou ja, dat is heersen of regeren. En dat vind je dan in het Oude Testament ook wel weer bij gelegenheid terug. Als je dat weet. Nou, daar gaan we ook een van opzoeken. In Jesaja 32. Jesaja 32. Vers 1. Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid en de vorsten zullen heersen naar recht. Nu heb je dus de koning met zijn vorsten. En vorsten, dat is een synoniem voor koningen. Het zijn degenen die koninklijke waardigheid hebben. De Heer Jezus wordt bij gelegenheid in Daniël ook omschreven als de vorst der vorsten. En de koning der koningen, de Heer der heren, de vorst der vorsten. Waar dat beest in de toekomst ook tegenop zal staan. Het is Daniël 7, 8 maar eens na. En hier staat dus dat die koning zal regeren met gerechtigheid. En in mijn Bijbel staat koning ook daadwerkelijk al met een hoofdletter neergezet. De vertalers begrijpen dat het niet zomaar een koning is. Maar wie kan ook alleen maar in gerechtigheid regeren? Geen enkele aardse koning is ooit rechtvaardig genoeg geweest. Zelfs David niet. Ook al was hij een man naar Gods hart en heeft hij met een volkomen overgave het volk geleid in afhankelijkheid van God, toch had hij zijn fouten. Maar iemand die echt rechtvaardig regeren zal, dat is er maar één, dat is Christus. En als je Jeremia 23 er even naast legt, dan is het toch overtuigend wie dat moet zijn. Bijvoorbeeld, hè, Jeremia 23, vers 5. Dan wordt het zelfs nog iets sterker gezegd. Daar staat in vers 5. Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Doen opstaan. Die zal koning zijnde regeren en voorspoedig zijn. En recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden, Israël zeker wonen. En dit zal zijn naam zijn waarmede men hem zal noemen. Jehovah Tzidkenu, de Heere onze gerechtigheid. En de zoon van David, de erfgenaam van David, die als spruit van David genoemd wordt, is dus die koning die met recht en gerechtigheid zal regeren. Die hebben we in Jesaja 32 ook. Een koning die zal regeren in gerechtigheid. En de vorsten zullen heersen naar recht. Betekent dus dat wij ook in die koninklijke waardigheid delen van de Heer. En dus ook recht zullen spreken. De koning had in het Oude Testament ook rechterlijke macht. En dat is wat de gemeente dus ook zal doen. Want Christus is nu eenmaal de rechter over levenden en doden. En wij zullen in die zin dan ook met hem recht spreken, oordelen over de wereld. Even kijken hoeveel tijd ik nog heb. Nou, dan nog eentje voor de pauze. Gaan we naar Obadja. In het Oude Testament komen we ook een heel bijzonder vers tegen. Het is maar één hoofdstuk, Obadja. Maar het is een Bijbelboek wat ook onze visie weer naar de dag des Heren richt. In vers 15 staat dat bijvoorbeeld. Want de dag des Heren is nabij over al de heidenen. Gelijk als gij gedaan hebt, zal u gedaan worden. Uw vergelding zal op uw hoofd wederkeren. En ik hoop dat je vers 17 ook herkent. Ik lees vers 15 dus in verband met de dag des Heren die nabij is. Dus het einde van de 70ste week komt eraan. De Heer zal komen. En dan vers 17. Maar op de berg Sion zal ontkoming zijn. En hij zal heiligheid zijn, die berg. En die van het huis van Jacob zullen hun erfgoederen erfelijk bezitten. Ik vind het jammer dat mijn Bijbel daar nou ook weer geen schriftplaats bij heeft gezet, want meestal doen ze dat wel. Maar op de berg Sion zal ontkoming zijn, dat vind je ook aan Joël terug. Joël 2, vers 32. Op de berg Sion, te Jeruzalem, zal ontkoming zijn. Dat voor degenen die de naam des Heren aanroepen. En dit spreekt dus feitelijk over wat we in Zacharia 14 gelezen hebben. Dat men kan vluchten door die gescheurde olijfberg. Voor het gelovige overblijfsel. Dan is er ontkoming voor hen. En hun nadere bestemming is dat ze hun erfgoederen erfelijk zullen bezitten. Dat ze dus het beloofde land zullen erven met alles wat er aan zegeningen beloofd was. Aan de vaderen van Israël. En een gelovige nageslacht. En dan ging het me nu om vers 21. En er zullen heilanden op de berg Sion opkomen. Om Esaus gebergte te richten. En het koninkrijk zal des Heren zijn. Moet je toch opvallen dat dit in het meervoud staat. Het is ook de enige keer dat het in het meervoud zo staat. En wie de heiland is, ja, dat lijkt me een open deur intrappen, hè? De heiland, met hoofdletters, dat is in het Oude Testament de Heere zelf. En wij weten wie dat is in het Nieuwe Testament, in wie hij zich geopenbaard heeft. En dat is zijn Zoon Jezus Christus. Die uitdrukking heiland vind je bijvoorbeeld terug in Zacharia 9. Hè? Dat de Heer op de ezel rijdt en dat hij is als een heiland. Arm en nederig. Het wordt in het Nieuwe Testament aangehaald. Maar nu komt hij weder. En is hij op de berg Sion. Dus bij Jeruzalem. Dat is wat Zacharia 14 zei. Daar was de olijfberg. Maar het gaat een stapje verder naar Sion. Het richt erop. En dan zijn daar heilanden bij. De context van Obadja was. De dag des Heren komt eraan. En als die dag des Heren aanbreekt, dan is dus daar de Heer ook. En hij heeft heilanden bij zich. Het woord kan ook vertaald worden met verlossers. Dat betekent zij die verlossing heil brengen. Voor wie dan in de eerste plaats? Nou, wie zijn dan in de nood? Ja, het gelovige overblijfsel van het Joodse volk dan. Wat kan vluchten via de gescheurde olijfberg naar Azam, maar vervolgens ook in de zekerheid van de bescherming van de Heer zal blijven. En daarna staat er ook dat zij zullen opkomen om Esau's gebergte te richten. Deze profetie gaat ook in de eerste plaats over Edom, Esau. Die dus de broer van Jacob was, maar daarmee ook weliswaar de natuurlijke eerstgeborene, maar ook de jaloerse, die veel kwaad heeft berokkend ten opzichte van het volk des Heren, Israël. En dan staat er, en het koninkrijk zal des Heren zijn. Betekent dus dat in die dagen van de wederkomst van Christus, te beginnen vanaf de dag des Heren, het koninkrijk opgericht wordt en dat daar de gemeente bij betrokken is. In bepaalde hoedanigheid. Als heilanden, hier staat het zelfs. Nou, het is maar dat je het weet. Maar misschien wist je het ook al. Dan gaan we straks verder. Een volgend voorbeeld, ook uit het Oude Testament, is in Jesaja 30 te vinden. En daar wordt de gemeente beschouwd als leraars. Er is een lerende functie. En daarmee tevens ook herderlijk. In de gemeente heb je dus ook herders en leraars. Dat zijn niet twee verschillende bedieningen. Dat is eigenlijk één bediening. Het is een lerende herder of een herderlijke leraar. Dat blijkt ook uit de omschrijving in Efeze 4. Hè. Sommigen tot staat vier keer. En die laatste was dan herders, namelijk leraars. Maar in de toekomst zullen wij ook een lerende functie hebben ten opzichte van met name het volk Israël. En dat kun je onder andere uit Jesaja 30 concluderen vanaf vers 18. En daarom zal de Heere wachten opdat hij u genadig zij. Daarom zal hij verhoogd worden opdat hij zich over u ontfermen. Want de Heer is een God des gerichts. Welgelukzalig zijn allen die hem verwachten. Het wordt hier gezegd in relatie tot Israël. Men zou niet steunen op Egypte, maar op de Heere, de heilige Israël, zoals die in vers 15 genoemd wordt. En de Heer wacht dus om hen genadig te zijn. Nou, misschien ken je de uitdrukking uit Jeremia 31. Het volk van de overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn. Als ik heen ging om hen tot rust te brengen, staat er dan achter. Als de Heer dus komt om hen in de rust te brengen. Dat is bij zijn wederkomst. Tot dat moment wacht hij nog. Hij wil hen genadig zijn. Maar ja, genade ontvang je alleen als je de Heer aanroept. In geloof. En hij is dus ook degene die hen, zich over hen wil ontfermen. Maar hij is inmiddels verhoogd aan de rechterhand Gods. En de bedoeling is dat men op hem zou vertrouwen. Vers 19. Want het volk zal in Sion wonen, te Jeruzalem. Gij zult ganselijk niet wenen. Gewisselijk zal hij u genadig zijn op de stem uw geroeps. Zodra je hem aanroept, geeft de Heere genade aan zijn volk. Zo zijn wij ook begenadigd in Christus op grond van onze bekering, geloofskeuze. Zo haast hij die horen zal, zal hij u antwoorden. Met andere woorden, dan zal de Heer hen ook die genade geven, ook die ontferming geven. En dan wordt lo-rugama, wordt dan rugama, met de woorden uit Hosea. Niet ontfermd, wordt ontfermd. Lo-ami, niet mijn volk, wordt ami, mijn volk. En dan lees je verder. De Heere zal u lieden wel brood der benauwdheid en wateren der verdrukking geven. Waar ze dus deel aan krijgen. Hè? Brood en water is dat wat je tot je neemt. Eten, gemeenschap hebben met. En het heet hier brood der benauwdheid en wateren der verdrukking. Ze zullen dus inderdaad nog in de verdrukking komen. De benauwdheid van Jacob. Uit Jeremia 30 vers 7. De grote verdrukking uit Matthäus 24 vers 21. Maar staat er, uw leraars zullen niet meer als met vleugelen wegvliegen. Maar uw ogen zullen uw leraars zien. en uw oren zullen horen het woord van degene die achter u is, zeggende, dit is de weg, wandelt in dezelfde. Als gij zoudt afwijken, ter rechter of ter linkerhand. Het betekent dus dat op dat moment, dat na die benauwdheid, na die verdrukking, als ze genade ontvangen, dat er dus kennelijk leraars bij hen zijn, die met vleugelen vliegen, dat zijn dus hemelse wezens, is het beeld. En zij zullen die leraars zien, en die zeggen ook tegen hen, dit is de weg. Mochten ze de verkeerde weg opgaan, links of rechts, dit is de weg. Het zou mij niet verbazen dat ook wij dan, bijvoorbeeld in die vluchtweg naar Azal, waar ze in hun nood naartoe moeten gaan, dat we dan ook hun de weg wijzen. Wegwijzers zijn. Dus leren op de weg. En ze worden hier vergeleken met leraars die niet meer weg zullen vliegen, maar dat ze hen zullen zien. En dat vliegen, dat doet je denken aan vogels. En vogels zijn hemelse wezens, hè, de vogelen des hemels. En dan zou ik ook nog even naar het volgende hoofdstuk willen gaan, in hoofdstuk 31 vers 4. Daar staat, want alzo heeft de Heere tot mij gezegd, gelijk als een leeuw en een jonge leeuw over zijn roof brult, wanneer schoon een volle menigte der herders samengeroepen wordt tegen hem, verschrikt hij voor hun stem niet en vernedert zich niet vanwege hun veelheid. En nu komt de vergelijking. Alzo zal de Heere der Heerscharen, dus Jehovah Zeboot, nederdalen om te strijden voor de berg Sions en voor haar heuvel. Of namelijk voor haar heuvel. En dat lees je dus ook weer in Zacharia, hè, dat de Heere zal strijden tegen die heidenen ten gunste van zijn volk. En hier staat dat hij zal komen om te strijden in verband met de berg Sions en voor haar heuvel. Ook in verband met het koningschap waar Jeruzalem, Sion voor staat. En dit is wat de Heere doet, vergeleken met een leeuw en een jonge leeuw. De leeuw uit de stam van Juda dan. En die herders hier zijn niet positief. Die zijn vijanden van het volk. En dan staat in vers 5... gelijk vliegende vogels, meervoud. Alzo zal de Heere der Heerscharen Jeruzalem beschutten. Beschuttende zal hij haar ook verlossen. Doorgaande zal hij haar ook uithelpen. Het is de Heere die vergeleken wordt met vliegende vogels. Het zou eigenlijk in het enkelvoud moeten staan. En welke vogel denk je dan in de eerste plaats aan in de Bijbel als het gaat om de Heere?
Arend.
Ja, de arend. De arend, de vliegende arend die ook destijds Israël, zo wordt het tenminste beschreven, uit Egypte heeft verlost en op vleugels der arenden heeft gedragen. En nu is het de Heere die strijdt ten wille van zijn stad en ten behoeve van de inwoners der stad. En ze worden tegelijk omschreven als vliegende vogels. Dus arenden. Meervoud. En dat vind je in Jesaja 40 weer terug. In vers 31. Daar staat, maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Het wordt dus gezegd van degene die hun vertrouwen op de Heere stellen, die het van hem verwachten, die ook naar hem uitzien. Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moede worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden. En hier heb je dus arenden als een degene die hun verwachting op de Heere stellen. Nou, dat hebben wij nu al gedaan. En in de toekomst zullen wij dus kennelijk als die vliegende vogels, denk dan aan arenden, betrokken zijn in die strijd tegen de heidenen die Sion, dan wel Jeruzalem, de Haarheuvel, die vind je trouwens ook nog terug in Jesaja 10 vers 32... voor wie het eens na wil zoeken, dan is het Jeruzalem, Jesaja 10, vers 32. En daar zie je dus dat de Heere tot een toevlucht voor zijn volk zal zijn. En daar is de gemeente dus ook weer kennelijk bij betrokken. Enerzijds als leraars die hem de weg wijst. Niet afwijken, maar dit is de weg. Ze wijzen dus sowieso op de Heer die de weg, de waarheid en het leven is. Maar ook de gewone weg waar ze langs moeten gaan. Blijkt dat zo te zijn. En wat de herders betreft vind ik ook een mooie schriftplaats in Jeremia 23. Waar we zo net ook al even waren. In Jeremia 23. In vers 3 en 4, we hebben zo net vers 5 en 6 gelezen in verband met de spruit van David die koning zou zijn. En in vers 3 staat: en ik, dat zegt de Heer zelf, zal het overblijfsel mijner schapen zelf vergaderen uit al de landen waarheen ik hen verdreven heb. Dat is dus niet het werk van christenen die voor Israël zijn, om het eventjes scherp te zeggen. Het is het werk wat de Heer doet en heeft ook gezegd op voorwaarde waarvan. Namelijk dat ze zich zouden bekeren bij zijn wederkomst. Pas dan zal hij ze terugvergaderen, zijn uitverkoren uit de vier winden. Dat zal de Heer zelf doen uit de landen waarheen hij hen verdreven heeft. Ik zal hen wederbrengen tot hun kooien en ze zullen vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen. Ditzelfde lees je in heel hoofdstuk Ezechiël 34 terug. Dat de Heer zijn schapen bijeen vergaderen zal en in hun eigen schaapskooi op het beloofde land tot bergen Israël zal brengen. En er staat erbij, ten dagen der wolk en der donkerheid. En dat is weer een omschrijving voor de dag des Heren. Die wordt beschreven als een dag van donkerheid, duisternis en van wolken in Joël en in Zefania bijvoorbeeld. Maar dat komt dan hopelijk na de zomerstop dan nog wel eens langs. En dan staat er in vers 4, en ik zal herders, meervoud, over hen verwekken, die hen weiden zullen. En zij zullen niet meer vrezen, nog verschrikt worden, nog gemist worden, spreekt de Heer. En nou kun je zeggen, ja, dat zijn de herders die uit Israël zelf voortkomen. Want zo kun je het ook eventueel zeggen van de leraars uit het volk, want die zullen na verloop van tijd natuurlijk ook in het volk zijn. Zelfs in Daniël, hoofdstuk 11, wordt gesproken over leraars die het volk wijzen op het gevaar. Daniël 11, vanaf vers 31. Maar hier is het volk dus wedergebracht en wordt geleerd. Een herderlijke taak, dat is ook een lerende taak, een verzorgende taak. En als je hiernaast bijvoorbeeld Jesaja 40 leest, dan kan het ook heel goed een aanduiding zijn van een van de taken van de gemeente in de toekomst. Leggen we Jesaja 40 ernaast.
Maar de leraars van Israël die vliegen toch niet?
Nee, maar dat staat hier niet, hè, dat ze vliegen.
Nee, maar dat
dat stond in het andere wel, ja. Dus daar is het duidelijk een beeld van de gemeente. Maar ik wilde alleen maar noemen dat ook leraars wel in relatie tot Israël genoemd worden. Natuurlijk zijn er daar ook onder het volk die na verloop van tijd dingen leren aan het volk. En nu dan Jesaja 40, vers 10. Bekend hoofdstuk, ik moet toch maar even op vers 1 en 2 wijzen. Dat zijn toch sleutelversen om het profetisch perspectief te kunnen zien. Eerst vers 1. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is en dat haar ongerechtigheid verzoend is en dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Maar als haar ongerechtigheid nu verzoend is, dan moet je aan Daniël 9 denken. Hè? 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad, en dan wordt genoemd onder andere om de ongerechtigheid te verzoenen en de zonde te verzegelen enzovoort. Maar hier wordt dus verwezen naar het einde van de 70ste jaarweek, want dan is dat vervuld volgens Daniël 9, vers 24. En dan iets verderop staat in vers 10. Zie, de Heere, Heere, Adonai Jehovah, zal komen tegen de sterke. Hier is dat een omschrijving van het beest. We hebben hem vorige keer gelezen in Jesaja 2, de sterke en zijn werkmeester. En zijn arm zal heersen. Dat wil zeggen dat hij heerschappij zal hebben. Arm staat voor kracht, ook legermachten trouwens. Zie, zijn loon is bij hem. En zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. En als je dit niet wist, dan zou je dit eerst moeten aantonen vanuit het Nieuwe Testament ook. Maar omdat wij dat wel weten, dat zijn loon, namelijk zijn arbeidsloon, een omschrijving is voor de gemeente, die de heerlijkheid van Christus is, zoals we net in Openbaring 22 ook gelezen werd, weet je dus dat de Heere komt in de strijd tegen die wereldheerser in de toekomst, maar hij is niet alleen, hij is met zijn loon, met zijn arbeidsloon, de gemeente. En dan staat in vers 11, hij zal zijn kudde weiden, gelijk een herder. En het gaat hier over Jeruzalem en mijn volk, dus de kudde, dat is dan Israël. Hij zal de lammekens in zijn armen vergaderen. Lammekens zijn jonge schapen, dus jonggelovigen. In zijn schoot dragen, de zogenden zal hij zachtkens leiden. En zogen, nou ja, dan heb je de melk nog, hè? En de melk is in de Bijbel een beeld van de eerste beginselen van de leer van Christus. En in de toekomst geldt dat dus ook voor het gelovig overblijfsel van Israël. Wat dus inderdaad ook genade gevonden heeft in de woestijn, toen de Heer uitging om hen tot rust te brengen. Hij is gekomen, hij heeft zijn kudde verzameld, maar ze moeten gevoed worden. En dat is de Heer met zijn arbeidsloon. En dat wordt in Jeremia 23 omschreven met: ik zal hen herders geven. Die hen naar de grazige weiden en de stille wateren brengen. Die kortom hen geestelijk voedsel verschaffen.
Dat wordt dus ook in Openbaring 12 gezegd.
Ja, dat wordt ook in Openbaring 12 gezegd. Maar daar wordt het zelfs al iets eerder gezien. Want hier wordt in dit hoofdstuk verwezen naar: de ongerechtigheid is verzoend. Ja, dat is dus na de 70ste week. Maar in Openbaring 12 wordt inderdaad gezegd: opdat zij haar al daar zouden voeden 1260 dagen. En dat is dus al in de tweede helft van de 70ste week. Maar ja, dan is de gemeente ook al opgenomen. Dus we hebben dan
in Jeruzalem, maar
in Petra dan, ja. En dus we hebben inderdaad een voedende, een herderlijke, een lerende taak ten opzichte van dat gelovige overblijfsel van Israël in de toekomst. Zo zie je dus dat de gemeente nogal eens voorkomt in het Oude Testament. Nou, mocht je nu vandaag de dag niet zo'n held zijn, in de toekomst mag je het wel zijn. De Heer is de held bij uitstek. Hij is, bijvoorbeeld in Zefanje 3 staat dat hij de held is die te midden van zijn volk zal zijn, die hen zal verlossen. Maar omdat hij niet alleen wederkeert, zijn er soms ook schriftplaatsen waar helden in het meervoud staat. En dan duidt het dus op de gemeente. Een voorbeeld daarvan vind ik in Joël hoofdstuk 3. Joël 3. De Heer als de held vind je bijvoorbeeld in Zefanje 3 vers 17 als je dat wil weten. Maar het komt wel vaker voor. En in Joël 3 hebben we te maken met gebeurtenissen ook in verband met de komst van de dag des Heren. Laat ik dat eerst even lezen in vers 15. Moet ik vers 14 er ook maar bij lezen. Menigte, menigte in het dal des dorswagens, want de dag des Heren is nabij. In het dal des dorswagens, de zon en de maan zijn zwart geworden. De sterren hebben haar glans ingetrokken. Dan heb je de kenmerken weer van de aanvang van de dag des Heren. En de Heren zal uit Sion brullen. Nou, dat doet een leeuw. Dus dit is de leeuw uit de stam van Juda. En uit Jeruzalem zijn stem geven dat de hemel en aarde beven zullen. De krachten der hemelen zullen bewogen worden, staat elders. En aardbevingen worden zelfs genoemd. Maar de Heere zal de toevlucht voor zijn volk en de sterkte der kinderen Israëls zijn. Dus bij de aanvang van de dag des Heeren is de Heere degene die zijn volk, wat hem heeft aangeroepen, beschermt. Die voor hen tot een toevlucht zal zijn. En wij zijn daarbij. En dat staat iets eerder in vers 11 van ditzelfde hoofdstuk. Want het is zo dat de heiden inderdaad zich verzamelen om tegen Jeruzalem te strijden te trekken. En dan staat er in vers 9. Roept dit uit onder de heidenen, heiligt een krijg, wekt de helden op. Maar dat zijn de helden van de heidenen, uit de heidense volkeren. Laat naderen, laat optrekken alle krijgslieden, sorry. Slaat uw spaden tot zwaarden en uw sikkels tot spiezen. De zwakken zeggen, ik ben een held. Dus de Heer wekt hen zelfs op om maar krachtig ten strijde te trekken. En dan staat er, rot de hoop. Dat wil zeggen, samen rotten, zich verzamelen. En komt aan, alle gij volken van rondom, en vergadert u. En dan staat er zo'n mooi zinnetje tussen haakjes. Een soort tussenzin. En dat is een gebed. O Heere, doe uw helden derwaarts nederdalen. Dus je hebt helden van de heidenen die strijden tegen Jeruzalem. En toch is het gebed, o Heere, doe uw helden derwaarts, daar waar die strijd moet zijn, nederdalen. En het is de Heer zelf die nederdaalt. En hij komt met zijn helden. Hij is dan de toevlucht voor zijn volk, maar hij komt met zijn gemeente. Dus hier herken je dus ook met het licht van het Nieuwe Testament ook wel degelijk de gemeente in terug. En dan ga ik nog even met je naar Psalm 118. Dat is zo ongeveer de laatste. Er zullen er vast nog wel meer zijn. Maar in Psalm 118 vinden we de gemeente beschreven als helpers. In vers 1 staat, loof de Heere, want hij is goed. Want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. Laat Israël nu zeggen dat zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. Het huis Aaron zeggen nu dat zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. Dat degenen die de Heere vrezen nu zeggen dat zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. Dus je hebt het Israël, het huis van Aaron, dat is het priesterlijk geslacht. En je hebt degenen die de Heere vrezen, dat zijn dus de gelovigen van dat volk Israël. Die zeggen de Heere zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. Waarom zeggen ze dat? Dat komt omdat erna staat, uit de benauwdheid heb ik de Heere aangeroepen. De Heere heeft mij verhoord, stellende mij in de ruimte. En de benauwdheid in het bijzonder, die nog over Israël komt, die staat in Jeremia 30 vers 7 verwoord. O wee, die dag is zo groot dat zijn gelijke niet is. Want het is een dag of een tijd van benauwdheid voor Jacob. Doch hij zal er wel uit verlost worden. En de benauwdheid is een synoniem voor verdrukking. Dus de benauwdheid voor Jacob uit Jeremia 30 vers 7. Om destijds willen ga ik er nu niet naartoe. Maar zoek het maar eens na. Daar heb je de aanduiding van die 3,5 jaar grote verdrukking. En uit die benauwdheid zijn er die de Heer hebben aangeroepen. En al wie de naam des Heeren aanroept, die zal zalig worden, zegt de schrift. En daarmee heeft de Heer hen verhoord en in de ruimte gesteld, in de vrijheid gesteld, in de vrijheid gebracht. Uit de benauwdheid vandaan in de ruimte. De Heere, vers 6, is bij mij. Ik zal niet vrezen. Wat zal mij een mens doen? Wat notabene in Hebreeën 13, vers 6 aangehaald wordt en tegen ons gezegd wordt. En dat we vergenoegd zouden zijn met wat we hebben, met het tegenwoordige. Want de Heere heeft gezegd, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Zodat wij zeggen, de Heere is mij een helper. Zeggen wij ook. We kunnen toch altijd hulp van hem verwachten als we naderen tot de troon der genade. Als onze barmhartige hoge priester. Maar hier wordt het gezegd door Israël. De Heer is bij mij, ik zal niet vrezen, wat zal een mens mij doen? De Heere is bij mij onder degenen die mij helpen. Zie je het staan? De Heer is bij mij, staat er tweemaal. In vers 6 alleen van de Heer en hier staat het onder degenen die mij helpen. Meervoud. Maar wie zijn er dan bij de Heer die hem helpen? Die Israël helpen. Nou, dat is de gemeente dus. Wij bieden hen dus de helpende hand. Namens de Heer ook. Daarom zal ik mijn lust aan zien aan degenen die mij haten. Het is beter tot de Heere toevlucht te nemen dan op de mens te vertrouwen. Had Israël dat maar in het verleden wat vaker gedaan. Maar dat blijkt uit de geschiedenis niet zo het geval te zijn. Het is beter tot de Heere toevlucht te nemen dan op prinsen te vertrouwen. En dat dit een psalm is die ook ons naar de toekomst heen wijst, dat staat ook met name aan het eind. In vers 25, daar staat, och Heere, geef nu heil. In het Hebreeuws staat er dan Hoshiana. En in het Grieks wordt dat dan Hosanna. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. De zonen Davids, de koning van Israël, werd gezegd toen de Heer op de ezel naar Jeruzalem reed. Maar hij zei toen al, gij lieden zult mij niet zien totdat gij zult zeggen, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Dat zouden ze dus in zijn wederkomst opnieuw zeggen. Want in zijn eerste komst wilden ze zich niet vergaderen laten bij de Heer. Och Heere, geef nu voorspoed. Gezegend zij hij die daar komt in de naam des Heeren. Wij zegenen uw lieden uit het huis des Heeren. De Heer is God die ons licht gegeven heeft. Bindt het feesthoffer met touwen tot aan de hoornen van het altaar. Gij zijt mijn God, daarom zal ik u loven, o mijn God, ik zal u verhogen. Loof de Heere, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. En zo eindigt de psalm dus ook weer. Maar dit zijn dus woorden van het gelovig overblijfsel van het volk Israël. De Heer is bij mij. En ook onder degenen die mij helpen. De gemeente is daar dus ook tot hulp voor het gelovig Israël. En het is geweldig te weten dat ook wij als kinderen van God de Heer mogen loven. Dat ook wij weten dat zijn goede tierenheid voor ons tot in eeuwigheid is en dat hij ook onze helper is in deze bedeling der genade Gods. En wij kunnen altijd met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade om geholpen te worden te bekwame tijd, staat er. Genade te vinden, barmhartigheid. Hij is onze hoge priester die ons hulp biedt. En deze waarheid met betrekking tot Israël, waar de gemeente dus in de toekomst een rol mee bijspeelt, geldt in onze dagen ook. De Heer is ons tot hulp. Laat ik daarom eindigen met Hebreeën 2. Want wie oprecht tot de Heere gaat in gebed, de Heer laat nooit zo iemand in de kou staan. Hij kan ons te hulp komen. En dat staat zo mooi in Hebreeën 2 vers 17 en 18. Waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Niet ter wereld, maar het volk. Hè? Het volk Gods nu is de gemeente. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degenen die verzocht worden te hulp komen. En wij kunnen verzoekingen als beproeving op onze weg tegenkomen. Wend je dan tot de Heere. Hij geeft je hulp, hij geeft je kracht. Hij bewaart je van de boze. We hebben dus een helper, groot van kracht. Laten we de Heer danken.